Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Beleggerspanel.
Een nieuw mondiaal minimumtarief voor winstbelasting moet een einde maken aan belastinglekken. En banken lijken de strijd om de belegger te verliezen. Dat en meer bespreek ik met Thijs Knaap, chief economist van APG. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Welkom heren.
Dankjewel.
Laten wij beginnen met jullie laatste transactie. Simon, jij mag aftrappen.
Ja, Thomas, in een week dat Shell te horen kreeg dat ze versneld moeten verduurzamen volgens de rechter, hebben wij gekozen voor een bedrijf wat eigenlijk zo'n 10, 20 jaar voorop loopt. Het Shell van de toekomst, zeg maar. Deze Ørsted hadden we al een portefeuille, hebben aandelen bijgekocht, omdat ze vorige week hun Capital Markets Day hadden en daar hun duurzame doelstellingen flink naar boven hebben bijgesteld. Ze zijn van plan in 2030 zo'n 50 gigawatt aan groene energie op te wekken van 12 uur. Dus dat betekent een verviervoudiging van hun productie. En dat ook tegen een hoger rendement. Dus rendementsverwachtingen op geïnvesteerd kapitaal zijn omhoog opgeschroefd naar 11% per jaar. En dat zou betekenen dat ze de komende jaren zo'n cashflow gaan zien groeien met minimaal 12%. En dat zijn gewoon hele mooie, goed voorspelbare verwachtingen.
En precies, want dat is wel belangrijk, hè? Bijvoorbeeld een bedrijf als Shell is ook alles van plan. Het staat op papier. Maar in dit geval mag je ervan uitgaan dat het ook ongeveer zo gaat verlopen?
Nou ja, heel veel van die investeringen zijn natuurlijk al gepland. Zijn al in aanbouw van die windmolenparken op zee of van die zonneparken. Dus die zullen gewoon de komende jaren opgeleverd worden. En dan mag je inderdaad van uitgaan dat ze het rendement gaan opleveren wat de verwachting ook is.
Thijs, om nog even door te gaan op het duurzame pad. Wat is, ik zie helemaal je papiertje niet, want je staat niet in de studio. Maar wat is de laatste transactie geweest van APG?
Het was een goed jaar, 2021, voor grondstoffen, hebben we al eerder gezien. Zoals olie en koper, die zijn heel veel duurder geworden. Maar de grootste prijsbeweging, die zagen we op een andere markt, namelijk de markt voor hout. Misschien heb je dat wel gemerkt bij de bouwmarkt.
Ja, plaatjes tuinmeubelen, duurder werden. Zeker, ingewikkeld.
Tuinmeubelen, ja, precies. 500% duurder tussen april vorig jaar en mei dit jaar. En dat valt mooi samen met onze transactie van deze keer, die ook vrij duurzaam is. Want we zijn mede-eigenaar geworden van een productiebos. 80.000 hectare, dat is de Hoge Veluwe maal 15. Dat bos staat dan ook niet hier, maar in Chili. En voor onze klant ABP hebben we samen met een Canadees fonds en een fonds van een Zuid-Amerikaanse bank geïnvesteerd in dat bos. Ja, en dat bos gaat hout leveren. Daar hebben we zoals gebruikelijk hoge standaarden. FSC-keurmerk. Het draagt ook bij aan de Sustainable Development Goals. Maar vooral voor mij als econoom is het leuk dat ik weer eens mag rekenen met de zogenaamde biologische groeivoet. Hout levert hout op. En dat gaat dan met een tempo van 1% per jaar voor hardhout tot meer dan 5% voor andere soorten hout. En als je dat vergelijkt met de rente, dan zijn dat torenhoge percentages.
En het komt uiteindelijk terecht in mijn tuintafel, of kan het ook terechtkomen in de biomassacentrale van Vattenfall?
Ja, kijk, hout is. Je hebt natuurlijk mooie rechte stukken waar we jouw tuintafel van gaan maken uiteindelijk. Maar ik neem ook aan dat wat er dan overblijft, dat op een andere manier gebruikt wordt. Maar het doel is inderdaad productiebos. En daar krijg je ook veel meer geld voor. Echt dat bouwmateriaal te maken waar nu zo'n gebrek aan is.
Wim, jouw laatste transactie. Jullie laatste transactie.
Ja, dat is bij Stroeve Lemberger een verbreding in Azië, in China. We zaten daar behoorlijk gespreid over. Een aantal grote fondsen in large cap aandelen. Maar daar schaven we iets van af en we verbreden dat naar mid- en small cap. We zien dat de laatste tijd toch de Chinese techgiganten in hun macht wat beperkt worden. Dat er ingegrepen wordt door de communistische, de centrale Chinese autoriteiten. We zien wel dat onderliggend de groei in Azië en China doorzet. Dat ook technologie nog steeds in opkomst is. Dat klantenvolumes stijgen en bestedingen. En er zijn nog genoeg ondernemingen te vinden die daarvan kunnen profiteren.
En die niet meteen in het vizier van de partij terechtkomen?
Die wat minder, die nog niet tot rivaliserende macht zijn gekomen.
We gaan naar een historisch akkoord, althans zo is het getypeerd. 7 grootste economieën ter wereld bereikten dat akkoord afgelopen weekend over een internationaal minimumtarief voor winstbelasting. Dan gaat het over de G7, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Italië, Duitsland, Frankrijk en Canada. Kwamen uit op 15%. En dit is wat de Britse minister van Financiën daarover zei.
I'm delighted to announce that today, after years of discussion, G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform the global tax system, to make it fit for the global digital age, but crucially to make sure that it's fair, so that the right companies pay the right tax in the right places, and that's a huge prize for British taxpayers.
Simon, hoe delighted ben jij eigenlijk als belegger?
Het is een eerste stapje in de goede richting, denk ik, voor een wereldwijd belastingtarief voor ondernemingswinsten. Of beleggers daar allemaal even blij mee zijn, weet ik niet. Want sommige bedrijven zullen inderdaad wat meer belasting gaan betalen die het nu vakkundig weten te omzeilen.
Daarom is het een onderwerp in dit panel.
Ja, exact. Dus of alle beleggers daar zo blij mee zijn, weet ik niet. Maar als duurzame belegger, waarbij governance en netjes je bijdrage leveren aan belastingssystemen heel belangrijk is. Denk ik dat wij wel blij zijn dat er een eerste stap die kant op gezet wordt. En tegelijkertijd is het ook dat het nog heel lang duurt voordat het daadwerkelijk ingevoerd is. En moeten nog een heleboel mensen akkoord gaan. Dus we zijn er nog lang niet. Maar het is een eerste stap.
Wim, de Britse minister van Financiën zegt: dit is goed nieuws voor het Verenigd Koninkrijk. Het komt uiteindelijk terecht in de staatskast. Janet Yellen van de Verenigde Staten, minister van Financiën, heeft zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten. Wil zeggen dat wat in de staatskast terechtkomt, dus niet bij bedrijven blijft zitten. En dus ook niet uiteindelijk misschien wel via een constructie terechtkomt bij de beleggers, bij de aandeelhouders. Dus dat die misschien niet zo blij zijn.
Nou, de toekomstige winstgroei die wordt natuurlijk iets beperkt van bedrijven. Dus ontegenzeggelijk. Aan de andere kant, we hebben gezien dat de afgelopen 20, 40 jaar er gewoon aanzienlijke lastenverlichting voor het bedrijfsleven is geweest. Wereldwijd. En tegelijkertijd ook nog eens een race naar de bodem met internationale belastingconcurrentie. We zien na de coronacrisis dat de overheidsschulden enorm zijn opgelopen. En dat wat dat betreft ook de zaak wat meer in evenwicht getrokken moet worden. En ook grote bedrijfsleiders. Bill Gates, maar ook een Warren Buffett bijvoorbeeld, die hebben gezegd van het bedrijfsleven zou ook een fair share moeten betalen.
Dus, zijn ze daarmee de uitzondering of niet? Want ik heb Facebook ook zoiets horen zeggen. Een vertegenwoordiger van Facebook zei: het hoog tijd. Ja, dat rijmt toch niet helemaal met
was
wat
trouwens ook niet tenminste, was de voormalige Britse politiek leider van de Britse liberalen, Nick Clegg, die zit daar.
Die hebben daar een mooie lobbyist voor ingehuurd, eigenlijk. Precies. Als het ware, natuurlijk met al zijn connecties. Maar is dat geloofwaardig als een bedrijf zegt: het werd hoog tijd? Een bedrijf als Facebook?
Nou, dat soort geloofwaardigheid. Maar het is natuurlijk wel een waarheid. Kijk, wat het bedrijfsleven altijd benadrukt is dat ze een eagle level playing field willen. Dus geen kunstmatige concurrentie. Door bijzondere vormen van regelgeving enzovoort. Dus als daar een wereldwijde bodem in de belastingtarieven wordt gelegd, dan is dat in principe zo'n eagle level playing field waar het bedrijfsleven ook om roept. En natuurlijk is ook het bedrijfsleven niet heel erg blij met hogere bedrijfslasten. Maar men ziet ook in dat de middenklasse, die anders de belastingbetaler is, de rekening moet betalen, toch ook een belang heeft. En bovendien, dat zijn ook klanten van de grote bedrijven.
Thijs, denk jij dat er nu alweer naastig wordt gezocht naar loopholes om er toch voor te zorgen dat ook al geldt dat wereldwijde minimumtarief, dat je effectief toch nog weer minder belasting gaat betalen? Of heeft iedereen dit nu als een gegeven geaccepteerd dat het eraan zit te komen?
Nou, ik denk dat er altijd gezocht wordt naar loopholes. Daar heb je wel gelijk in. Tegelijkertijd is dit natuurlijk wel een plan wat daarin voorziet. Want het minimumtarief is precies dat. Hè. Als jij erin slaagt om 0% te betalen en je komt dan thuis, dan kan jouw eigen regering er alsnog 15% overheen gooien. Dus dat zou in principe effectief kunnen zijn, maar je weet nooit wat ze nu weer vinden. En dat is op zich is dat heel goed. Hè. Je ziet de laatste decennia dat grote bedrijven steeds meer winst zijn gaan maken. Het winstaandeel is verdubbeld in de Amerikaanse economie sinds de eeuwwisseling. En dat is heel fijn voor aandeelhouders. En ik denk net zoals de andere beleggers hier, wij zijn natuurlijk niet alleen aandeelhouders. Voor APG investeert ook een enorm bedrag in overheidsobligaties. Dus we hebben ook wel degelijk een belang dat die belastingen goed geïnd worden, zodat daar de rente op betaald kan.
Ja, maar dat is wel interessant dat je dat zegt, Thijs, want die G7, en dat geldt overigens ook voor Nederland, die zeggen dat ze al ruim boven die 15% zitten. Dus in hoeverre gaat dit dan toch echt heel veel uitmaken?
Ja, dat is waar. Dus er zijn een aantal landen die er wel onder zitten. Hè. Ierland, Hongarije hebben tarieven die onder de 15 liggen.
Stonden ze ook echt allemaal op de banken om dit toe te juichen, toch?
Nou ja, dat, ze zullen het vast niet fijn vinden, maar ik denk wel dat ze mee zullen moeten uiteindelijk. En wat misschien ook nog wel belangrijk is, is dat het tarief is inderdaad hoger in die landen, maar het effectieve tarief wat mensen en wat bedrijven betalen, dat is vaak veel lager, omdat ze gebruik maken van al die uitwijkconstructies.
Ja. Dit akkoord heeft volgens mij twee pijlers. Het andere is dat je ook winst gaat betalen daar waar je klanten zitten. Althans, een deel. Hè. Bedrijven die meer dan 10% winst behalen, die gaan een deel afdragen daar waar ze die winst hebben gerealiseerd. Wat gaat dat betekenen voor het vestigingsbeleid, voor de bedrijven die in dat verband vaak worden genoemd, de techreuzen, de Googles, de Facebook, de Apples, denk jij, Simon?
Nou ja, het gaat om 20% inderdaad van de winst boven een 10% winstmarge. Dus dat voor heel veel bedrijven zal het niet zo heel veel betekenen. Maar inderdaad voor die grote techbedrijven die vaak hele hoge marges hebben en in wereldwijd zitten, dus in alle landen winst behalen, die zullen inderdaad die belasting voor een deel moeten betalen in andere landen dan waar ze dat nu doen. Nou, dat is alleen maar goed, denk ik.
Daarmee is wel voorkomen, volgens mij, Wim, dat er een wij-zij-situatie zou ontstaan. Want er waren al landen die volgens mij bewust hadden gemunt op Amerikaanse bedrijven, ja, die op eigen initiatief met een digitax zouden komen. Ja. Is het in dat opzicht dan dus toch beter uit strategisch oogpunt dat dit nu mondiaal wordt aangepakt?
Nou, zeker. Ik noemde al dat equal level playing field, hè, dus dat gelijke speelveld. En dat geldt ook eigenlijk in wat ze noemen de technische proliferatie. Hè. Dus,
mooi
woord, hè. Maar als bijvoorbeeld in Frankrijk bepaalde diensten niet tot stand komen omdat ze daar een belastingnadeel onder vinden, dan is dat toch zeg maar ook internationaal nadelig. Dus dat gaat helemaal terug op onze theorie van internationale comparatieve voordelen van internationale handel. Maar goed, belastingwetgeving, dat gelijk wordt getrokken, dat is een mooie. Het is overigens nog niet zo heel eenvoudig. Hè. De hoofdprincipes zijn wel duidelijk van dit akkoord, maar dat zijn twee zinnetjes bij de G7. Moet komende weekend bevestigd worden door de G20 en daarna uitgewerkt worden.
En dan kom je waar de klanten zitten. Landen kom je natuurlijk tegen.
Ja, nou, India en China moeten met name ook mee gaan doen. En ook de Latijns-Amerikaanse landen. En zelfs binnen Europa hebben we het nog moeilijk met de verdeling. En te zeggen waar de klanten zich precies bevinden. We hebben steeds meer diensten, een diensteconomie. Hè? En waar dan precies de klanten zitten en waar de omzet gemaakt wordt, is moeilijker vast te stellen dan in een oude productie-economie.
Betekent wel dat we er in beleggerspanels nog heel vaak op terug kunnen komen. Dus dan nodig ik jullie graag opnieuw uit. Nu eerst een ander onderwerp.
Zaken doen. Thomas van Zeil.
En dat ga ik bespreken met Thijs Knaap, Chief Economist bij APG. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. De aandeelhouders van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub zijn boos om de overnameplannen door Just Eat Takeaway. Beleggers spanden in totaal 14 rechtszaken aan tegen het bedrijf om een fusie toch nog op het allerlaatste moment tegen te houden. Wim, komt het vaker voor dat je uiteindelijk via de rechter toch probeert om bepaalde al bijna gedane zaken toch nog te dwarsbomen?
Ja, het Amerikaanse rechtssysteem leent zich hier bij uitstek voor. En er komen wat dit betreft vaak zaken voor. Maar je hoort heel weinig over zaken die daar succesvol in zijn. Als het management, raad van commissaris en dergelijke, de board al heeft ingestemd.
Er zijn nu wel 14 verschillende zaken, hè? Over 14 verschillende onderwerpen ook, maar goed, dat er zijn.
Het zijn voornamelijk individuele aandeelhouders en grote pensioenfondsen, institutionele beleggers. En ook bijvoorbeeld de fondsenbeleggers hebben er eigenlijk al grotendeels mee ingestemd. Het is ook een soort spijtconstructie. Want deze aandeelhouders die nu bezwaar aantekenen, die zien dat de koers van Just Eat Takeaway is gedaald. En ze krijgen uitbetaald in aandelen. Dus ze willen gewoon meer cash zien. En daar wat aan de voorwaarden. En dan gaan ze natuurlijk zeggen dat er bevoordeling heeft plaatsgevonden van managers en de bedrijfsleiding. Nou, dat vind ik altijd wat gemaakt.
Maar is dit dan, Simon, een uiterste poging om de prijs nog wat op te drijven, om iets meer te krijgen?
Ja,
en zijn ze dan tevreden?
Ja, zo zou je het wel een beetje kunnen noemen. Kijk, toen een jaar geleden het bod werd gedaan, toen stond de koers van Just Eat op ongeveer 100 euro en nu op 75. Ja, dus nee, dat is gewoon 25% minder. Terwijl de hele aandelenmarkt als geheel in die tussentijd 20-30% omhoog is gegaan. Dus ja, dus er
het is toch een ingecalculeerd risico. Je kunt het doen in cash en je kunt het doen in aandelen, toch? Of
ja, en daarom is het inderdaad, als je als overnemende partij meer zekerheid wil, kan je beter een bod in aandelen doen. En dan in dat geval Just Eat dus eerst aandelen uit moeten geven en dan die cash moeten gebruiken om de Grubhub aandeelhouders uit te kopen. Daar hebben ze niet voor gekozen. En een bod in aandelen, dat is wat dat betreft altijd meer risicovol.
Ja. Nou,
zeker als het langer duurt.
Kan ik me Wim van anderhalve week geleden nog een wat grimmige tweet van Jitse Groen herinneren. Want de daling van de koers heeft voor een deel te maken met de entree van een paar grote concurrenten in Duitsland.
Ja.
En dan zou het zo kunnen zijn dat die timing bewust gekozen is om de aandeelhouders van Grubhub woedend te maken, ervoor te zorgen dat zij alsnog niet zouden instemmen met die overname. En zo valt alles op zijn plek. Zit ik dan te veel in een complot te denken, of zou het zo kunnen zijn gelopen?
Nou, ik denk niet zo vaak in dit soort samenzweringen, eerlijk gezegd.
We zitten hier toch samenzwerderig samen in een panel, dus
ja, nee, heel leuk. Zo kunnen we nog wel een paar verdenkingen bedenken. Maar eerlijk gezegd, kijk, dit is ook een aandeel wat gewoon typisch een coronatijdperk aandeel was. Hè. En de vraag is natuurlijk of Just Eat Takeaway echt de nieuwe platformeconomie replaceert. Zeg maar, er zitten zoveel logistieke kwesties aan, dat daar ook een schaalgrootte voor nodig is. En internationale concurrentie intens is. Dat is heel duidelijk. En daarom eerlijk gezegd behoort dit niet helemaal tot mijn favoriete aandelen.
Mm.
Dat dit verwijt nou terecht zou zijn, dat weet ik niet. Ik denk het niet.
Thijs, tot slot, want dit zijn allemaal geen nieuwe plannen. Hè? De gesprekken met Grubhub en Just Eat Takeaway, die lopen al ongeveer een jaar, meen ik. En nu lijkt het dan bijna zo dat de beer geschoten is en moeten er allemaal nog zaken voor de rechter komen. Het is toch eigenlijk tijd genoeg geweest om het allemaal uit te onderhandelen. Waarom kan het nu toch nog zo ontsporen? Of hoort dat een beetje bij het spel? Thijs is weg. Ik denk niet dat het een van zijn favoriete aandelen was. Hij kan zich bij jou voegen, Wim. Dan gaan we naar aandelen die al een hele tijd niet echt tot de favorieten van beleggers behoren. Namelijk banken. Toezichthouders en beleggers maken zich zorgen over de zwakke financiële positie van de banken. Door de lage rente maken die al een hele tijd heel erg weinig winst. En de coronacrisis duwt sommige banken wel heel erg richting het randje. Heb ik daarmee ook de belangrijkste verklaring al gegeven waarom veel beleggers banken links laten liggen?
Ja, de lange termijn reden is natuurlijk dat beleggers ook wel inzien dat ze sinds de financiële crisis van inmiddels, wat is het, 12 jaar geleden, gewoon veel minder rendement op banken maken. Omdat de kapitaalseisen op banken voor zo'n hof zijn gegaan.
En die Basel 1, 2, 3,
ja,
noem het maar.
Stel ze maar bij elkaar op. En dan kom je gewoon tot, banken moeten heel veel kapitaal aanhouden. Dat is geweldig fijn voor de klanten van banken, van spaarders, want hun geld is veel zekerder. Maar het is niet fijn voor beleggers in banken, want die verdienen gewoon niet zoveel meer als er zoveel kapitaal aangehouden moet worden. En ja, dat is niet gek, dat zagen we al heel lang aankomen. En daardoor denken beleggers van nou wegwezen uit die bankhoek. En dan zijn er dus allerlei andere dingen overheen gekomen. Bijvoorbeeld dat op dit moment het verdienmodel van banken gewoon zwaar onder druk staat omdat de rente zo laag is. Dat speelt niet mee. En er zijn her en der wat governance issues bij banken, wat ook niet helpt. Tel het bij elkaar op.
En het helpt ook niet. Nee.
En de koersen van banken blijven achter.
En kijk jij er
nou,
met
dit jaar
naar,
valt dat trouwens wel mee. Hè? Want met name Amerikaanse financials hebben het door de oplopende rentecurve, ook de verstijling van de yieldcurve, om het in technische jargon te zeggen. Maar het verschil tussen lange en korte rente, dat is in Amerika opgelopen. Dus dat komt ten goede aan de rentemarge van de banken. Maar dat geldt in Europa nog niet. Bovendien, de Europese banken worden echt zwaar getroffen door de toenemende zware regelgeving. Ook om witwaspraktijken en dergelijke tegen te gaan. Compliance. Je noemde net zelf al die governance issues. Als je al nagaat dat bij ABN AMRO meer dan een vijfde van de medewerkers zich met anti-witwaspraktijken en controle.
Ja, maar Wim, hoe zou dat nou komen? Dat heb je natuurlijk dan toch ook, om het streng te zeggen, een beetje op jezelf afgeroepen.
Nou, precies. Dus misschien is die financiële sector in het verleden wel overgewaardeerd. Maar we moeten niet vergeten dat dat toch in het verleden wel de smeerolie was, waardoor zeg maar ook investeringen mogelijk zijn gemaakt. Een goed functioneren van het financiële systeem draagt bij aan de maatschappelijke stabiliteit. Dus het bankwezen heeft een heel belangrijke functie. En daar is ook het IMF, de Nederlandse Bank en OESO en anderen zijn daar ook bezorgd over. Dus als het verdienmodel van de banken structureel onder druk komt, is dat maatschappelijk niet zo'n heel geweldig goede zaak. Maar ook technologische issues, zoals bijvoorbeeld de opkomst van de fintechs. Het betalingsverkeer wat grotendeels ook voor een belangrijk deel bij de banken weggaat. Ja, dat zet wel zeg maar de rendementen van de banken onder druk. Dus het is geen favoriete sector van
Thijs,
veel beleggers.
Hoe kunnen banken zichzelf opnieuw uitvinden? Of is het een doodlopende weg? Wat denk jij?
Nou ja, ik denk dat de belangrijke punten wel genoemd zijn. Dus er wordt weinig geld verdiend met het rentebedrijf. Er zijn hoge kosten voor compliance. Misschien willen we dit wel zo. Hè? Het voordeel wat je nu hebt is dat de bankensector een stuk stabieler geworden is. Er kwamen de COVID-crisis zonder problemen door. Ze zijn niet zo duur meer. Hè? We hebben het al over de aandelenkoers gehad. Misschien is het wel een soort waterleidingsbedrijf waar we dan in kunnen investeren. Wat saai is, maar toch redelijk degelijk. En dan hoeft er weinig vernieuwd te worden. Maar dan kunnen we er prima mee leven.
Maar het waterleidingsbedrijf blijft dan wel overeind staan, toch? Want ook kijkende naar wat Wim zegt, het dient een maatschappelijk doel. Die banken die moeten niet over het randje geduwd worden, Thijs.
Nee, dat is waar. En er zijn best kapers op de kust. Hè. De fintechbedrijven doen goed hun best. Maar tegelijkertijd zie ik dat ze op de lage waarderingen die er nu zijn, als ze dividend mogen betalen van de ECB, dat het best goed gaat. Dus er is wel een eerlijke euro te verdienen in dit bedrijf.
Wat mogen beleggers nog van banken verwachten? Ik meen dat de Nederlandse Bank vorig jaar al heeft gezegd, nou, de situatie van die banken is veranderd, maar beleggers veranderen niet mee. Die stellen nog altijd hoge eisen. Die verwachten toch nog een beter rendement dan ze kunnen krijgen op basis van wat een bank nog eerlijk kan verdienen.
Ja, nou ja, beleggers moeten realistisch zijn. Met hoge kapitaalseisen zijn de verwachte rendementen gewoon lager. En banken kunnen wel wat doen. Hè. Je ziet dat banken langzaam maar zeker hun tarieven voor betalingsverkeer, voor het aanhouden van rekeningen aan het opschroeven zijn. Dus aan die kant iets meer verdienen.
Dat is een positieve ontwikkeling.
Ja, nou ja.
Ik vind het eerlijk gezegd altijd een beetje ook van knot een onzinopmerking. Want beleggers stellen geen eisen. Beleggers kijken naar alternatieve opportunities. En kijken daar waar ze hogere verwachte rendementen zien.
Wat doe je daarmee?
Nou, gewoon in de onderlinge vergelijking tussen ondernemingen en sectoren. En als je dan ziet dat de rendementen van de banken onder druk staat, dat de winstgevendheid gewoon continu wordt uitgehold of laag wordt gehouden. Ja, dan weet ik elders mooiere mogelijkheden te vinden. En dat is niet per se dat ik eisen stel, maar gewoon uit de onderlinge vergelijking en analyse aantrekkelijke mogelijkheden zie je elders.
Thijs, als we het toch over elders hebben, klopt het nou dat Amerikaanse banken overwegen toch nog weer aanzienlijk beter presteren dan de Europese? En zo ja, hoe komt dat?
Ja, dat is absoluut waar. Dus als je alleen maar naar beurskoersen kijkt, dan zie je dat de Europese banken in 2007-2008 gingen heel erg omlaag gegaan zijn en eigenlijk niet meer omhoog gekomen. Terwijl Amerikaanse banken dat niveau van 2007 alweer overtroffen hebben. Ik denk gedeeltelijk is dat gewoon het feit dat Amerikaanse banken zaken doen in de Amerikaanse economie. En die heeft het gewoon überhaupt beter gedaan. Misschien toch ook wel een beetje een draai gemaakt met het bedrijfsmodel en toch die risicovolle en goed renderende activiteiten binnen huis gehouden. En als het dan goed gaat, gaat het heel goed. En als het slecht gaat, dan loop je een risico. En daar zijn we in Europa toch een beetje bang voor geworden sinds 2011-12.
In Europa hebben we toch ook een beperkte kapitaalmarkt. En dat is in Amerika breder gespreid. En daar profiteren met name die Amerikaanse zakenbanken van. De Goldman Sachs en de Morgan Stanley's en JP Morgan met name. En die steken ver met kop en schouders internationaal bovenuit. En daar ligt de Europese kapitaalmarkt en Europese banken liggen daarin een nadeel.
Ja, en dus betekent het voor Europese banken vooral kijken naar Frankfurt en hopen dat daar misschien een keertje iets wordt gezegd over rentes. Het rentebesluit komt er weer aan, Simon.
Ja, het rentebesluit donderdag komt eraan, maar
komt er aan.
De verwachtingen zijn extreem laag gespannen. Ik denk dat de ECB zelfs niet zal zeggen over het suggereren een einde aan het oproepprogramma. Alles om te voorkomen dat de beurs in paniek raken, rente te snel stijgt.
We blijven toch maar in onze handen wrijven met BNR. Rentebesluit komt eraan, maar jij weet nu al. Bespaar je de moeite, bespaar je de opwinding.
Ja. Dus zal alles aan doen om vooral niet verrassend te zijn.
De Europese Commissie gaat met het herstelfonds nieuwe leningen uitgeven en wil er niet te veel voor betalen. Dus rente wordt laag gehouden.
Wim Zwanenburg was hier als lid van het beleggerspanel van Stroeven Lemberger, Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, en Thijs Knaap, chief economist van APG. Zowel via onze Lucie-app als de telefoonverbinding. Bedankt voor je bijdrage. Geldt ook voor de andere twee heren hier in de studio. Zometeen dan spreek ik iemand die ernstig ziek werd, darmkanker kreeg, en dat leidde tot een grote reset in zijn persoonlijke leven, maar toch ook zeker in professioneel opzicht. Blijf luisteren.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.